Iedereen hartelijk welkom in de eerste plaats hier in dit kerkgebouw. Fijn dat u gekomen bent. Iedereen is welkom. We weten dat we zondags niet gewoon kunnen opgaan en een heleboel mensen ervaren dat als heel pijnlijk. En daarom is het goed als we door de week dan de mogelijkheid hebben om hier te mogen zijn. Anderen zijn wat verhinderd en kunnen thuis meeluisteren via de livestream. Ook van harte welkom. En eerst even een klein verhaaltje of een gebeurtenis. Kleine anekdote. Om te onderstrepen wat het eigenlijk best wel een voorrecht is dat we hier vanavond zitten. En ook zondags toch nog met heel veel beperkingen toch een samenkomst mogen hebben. Afgelopen zondagmorgen liep ik naar huis toe, naar de kerkdienst. En toen kwam een mevrouw mij tegen. En die mevrouw die vroeg, bent u de dominee van die kerk? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, ja. Ze was eigenlijk wel een beetje jaloers. Ik zeg, zouden wij nou ook niet af en toe eens in die kerk bijvoorbeeld naar de bespeling van het orgel mogen luisteren? Naar een koraal of naar een stukje van Bach. Want ja, ook wij missen zo heel veel. En dat vond ik toch eigenlijk wel mooi dat die mevrouw dat vroeg. Dat ze iets miste. En dat ze vroeg, kan ik nou bijvoorbeeld niet in die kerk af en toe eens luisteren naar orgelmuziek, naar Bach of naar een koraal. En dan zie je wat een voorrecht wij hebben dat we in ieder geval zondags en zo ook door de week hier rustig mogen samenkomen om te zingen. Voorzichtig natuurlijk. Naar de Bijbel te luisteren en te bidden. En ja, u zult het misschien een beetje kinderachtig van me vinden, maar ik vind het toch een voorrecht dat je ondanks al die coronatijd en maatregelen gewoon op woensdagavond zomaar een poosje in de kerk mag zitten. Om woorden Gods te horen en naar muziek te luisteren van de organisten. En dat kan mij toch wel ontroeren. We willen eerst samen gaan zingen. Ik wil dat gewoon even met u delen. Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht, ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht, naar zere spreuken zal u op de snaren, de blijde harp geheimen openbaren. 49 vers 1 en dan een beetje rustig zingen. Dan lees ik u nog het slot uit de brief van de gemeente van Efeze. En wel Efeze 6, de versen 18 tot en met 24. We lezen daar Gods woord aldus. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest en tot dezelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekendmaken. Dewelke ik te diezelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij in uw harten zou vertroosten. Vrede, zij de broederen, en liefde met geloof van God de Vader en de Heer Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus lief hebben, in onverderfelijkheid. Amen. Geliefden, we gaan voor de laatste keer stilstaan bij de brief aan de gemeente van Efeze. U heeft allemaal wel eens momenten in uw leven die u als heel moeilijk ervaart. Dat kan niet zijn in uw persoonlijk leven, ziekte of ontslag. Dat je in de kracht van je leven bent en je hebt ontslag gekregen. Of dat je zakt voor een examen. Dat zijn momenten die we meestal als heel erg moeilijk ervaren. Het kan ook zijn in de relatie met anderen. Er zijn mensen die hebben huwelijksproblemen. Er zijn andere mensen die hebben problemen op hun werk. En zo kunnen we een tijdje doorgaan in het benoemen van allerlei moeilijke en soms ook ingewikkelde problemen. Als er problemen zijn, dan zoeken we ook naar een oplossing. En dat mag. Als we ziek zijn, gaan we naar een dokter. Als we bijvoorbeeld een huwelijksmoeilijkheden hebben, dan is het niet verkeerd om daar eens met iemand die daar wat verstand van heeft over te praten. Gaan we wel verstandig met elkaar om in de onderlinge relatie? Een heleboel huwelijksproblemen komen ook voort uit onverstandig samenleven. En het is best goed als er eens iemand naar kijkt en zegt, ja, u doet dat ook niet altijd verstandig met z'n tweeën. Dus er zijn best middelen die wij mogen gebruiken in de moeilijke omstandigheden van dit leven. En toch moeten we één ding vooral niet vergeten. En dat is dat wij geschapen mensen zijn. En dat er een God is die ons gemaakt heeft. En dan komen we vanavond bij het slot van de Efezebrief. En dan ontmoeten we nog één keer de schrijver van deze brief, en dat is Paulus. En u weet dat Paulus een man was met een enorm temperament. Een man die, wij zouden zeggen, nergens voor terugdeinsde. En dat was zijn karakter. En u weet ook allemaal wel, als je dat soort mensen bijvoorbeeld lang in een gevangenis stopt, dan zouden ze helemaal van in de war raken. Dat hangt ook samen met hun karakter. Nu zit Paulus in de gevangenis. Hij zit in een eigen gehuurde woning in Rome. In de eerste plaats moest hij daar natuurlijk zelf de huur voor bij elkaar verdienen. En daarvoor moest hij hard werken, zeilen of zadels maken. In de tweede plaats zat er elke dag een soldaat bij hem, En die soldaat die behandelde hem niet erg zachtzinnig. En die had ook niet altijd zin om daar bij zo'n Joodse man te gaan zitten en op te passen. 8 uur lang, 9 uur lang, weet ik veel. En die heeft natuurlijk af en toe die Joodse gevangenen wel eens getreiterd. Regelmatig. Wat doe jij hier eigenlijk? Joden waren een wat verdachte minderheidsgroep in het grote Romeinse Rijk. En tenslotte, er stond ook niet elke avond een warm prakje voor Paulus gereed. En brood had hij ook niet alle dagen. Hij schrijft in de 2e Korinthebrief: ik weet gebrek te lijden, ik weet van overvloed. Door eer en oneer. Door kwaad gerucht en goed gerucht. En zo zit Paulus daar gevangen in Rome. Weken en maanden lang. Je zou er psychisch onder doorgaan. En wat vraagt hij nou? Wat is nou het eerste en belangrijkste? Waar hij die brief mee afsluit. Met alle bidding en smeking. Vers 18. En voor mij. Vers 19. We hebben net gezien die geestelijke wapenrusting. En hoe een christen staat in de samenleving, de kerk. En hoe hij een strijd heeft te strijden. En welke wapens daarbij gebruikt worden. En in vers 17 lezen we het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. En dan tenslotte komt Paulus bij het belangrijkste. En dat is met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd. Het valt op in vers 18 dat Paulus hiermee gaat afsluiten. Met het voornaamste wapen. Onze Heidelberg doet het ook in het voornaamste stuk der dankbaarheid. En dan typeert Paulus bidding en smeking. Bidding, dat is aan God vragen in het algemeen. Dat kan een uiting van dankbaarheid zijn. Dat kan een uiting van verootmoediging zijn. Dat kan een uiting van verlangen zijn. Je hebt tenslotte smeekgebeden, je hebt boetpsalmen, je hebt lofpsalmen. Bidden. In de tweede plaats met smeking. En het woord smeking, dat brengt ook het element in van de houding onder dat bidden. Het is een smekende, het is een afhankelijke gestalte. U weet allemaal wel. We kunnen ook dingen doen alsof we er recht op hebben. Een eisende gestalte. Bidding en smeking. Die afhankelijke gestalte. Biddende. Een deelwoord. En dat betekent, een deelwoord betekent dat dat een voortdurende grondtoon is in ons leven. Met bidding en smeking. Biddende. En dan komt er nog iets opmerkelijks, 18e vers. Te allen tijd, met alle bidding, alle, te allen, en dan alle gedurigheid voor al de heiligen. Tot 4 maal toe dat woord alle of al. Dus Paulus zegt eigenlijk gebed. En de oefening van het gebed, dat is in alle omstandigheden belangrijk. Dat is voortdurend nodig, alle bidding en smeking. Dat is op alle tijdstippen nood, ten allen tijden. Dat is in alle gedurigheid, voortdurend blijft dat nodig. En dat doen we ook voor al de heiligen, voor onszelf en voor allen die ons omringen. Bid zonder ophouden. Dat biddende, en dat afhankelijke leven. Moet je dan de hele dag op een stoel gaan zitten en zo met je ogen dicht? Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Wat bedoelt Paulus dan? Nou, Paulus bedoelt dat in zo'n alles, wat er ook gebeurt in ons leven, hoe het ook is, in de eerste plaats denken aan die relatie met God. Want dat is bidden. Dat is verootmoediging voor Gods aangezicht. En dat we dat beoefenen voor onszelf. Als we getrouwd zijn voor onze vrouw of onze man. Voor onze kinderen. In alle omstandigheden. Dat God de eerste en de hoogste plaats inneemt. In ons leven. Dat zegt Paulus aan die mensen in Efeze. En de Heilige Geest zegt het ook tegen ons. Dat afhankelijke leven, het voornaamste stuk, de dankbaarheid. En dan voegt Paulus eraan toe. En dan spitst hij dat verlangen en die oproep tot gebed nog wat verder toe. Want die gemeente in Efeze en daar in Klein-Azië, die gemeenten eromheen, dat hele gebied wat een centrum was van de christelijke kerk in die dagen, daar woonden de mensen in Efeze, de heiligen, de gelovigen. En Paulus zit daar in Rome, in een eigen gehuurde woning met een soldaat, misschien wel eenzaam, en de muren komen op hem af. Dat u bidt ook voor mij. En voor mij. En waartoe dan? Dat Paulus wat bemoedigd mag worden, dat hij psychisch sterk is, dat hij kan volhouden in die... Nee. Dat hij zijn opdracht niet verloochent. Opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid. Er kwamen mensen langs, Joodse mensen. Elke dag kwamen de soldaten uit de keizerlijke garde, Romeinse mensen. Er kwamen broeders bij Paulus langs. En dat Paulus vrijmoedigheid heeft. Ja, met broeders die daarom verlegen zijn. Ja, maar ook met die ruwe soldaat. Die de littekens van de oorlogen op zijn handen draagt. Die af en toe hele rauwe woorden uitbraakt. Die je misschien uitscheldt voor smerige Jood. Wat kom jij hier eigenlijk doen? Met vrijmoedigheid. Niet hoogmoedig. Niet in de zin van hou jij je mond. Nee, vrijmoedig. Dat hij ziet aan mijn wandel en mijn handel. Dat ik een goede God dien. En dat die heidense goden, Jupiter, noem maar op, dat het wanen zijn. Opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om. Om de verborgenheid, om het geheim van het evangelie bekend te maken. Het geheim van het evangelie, het mysterie van het evangelie. Niet de geheimzinnigheid. Je komt wel eens mensen tegen en die praten allerlei woorden, zodat het net lijkt alsof de Bijbel een soort geheimzinnig toverboek is. Gemeente, laten we dat toch nooit suggereren. De Bijbel is een heilsboodschap van God tot redding, een arme zondige mens. En uiteindelijk de kern van de evangelieboodschap kan een kind begrijpen. Verborgenheid betekent dat God nu iets heeft uitgedacht, wat we zelf niet kunnen bedenken, wat mensen niet kunnen bedenken, wat de duivel natuurlijk nooit bedacht heeft, maar wat God heeft bedacht. Wat is dan het geheim van het evangelie, de verborgenheid des evangelies? Het geheim van de goede boodschap, dat is Bethlehem. En dat is Golgotha. Dat God mens geworden is. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Dat God niet Jupiter is. Dat God niet of een of andere hersenschim is. God is in deze wereld gekomen. In de persoon van Jezus van Nazareth. En dat Hij de enige en de heerlijke redder is van zondaar. Om die verborgenheid des evangelies bekend te maken. Paulus schrijft aan de Korintiërs dat hij niemand anders wenst te prediken dan Jezus Christus, de persoon van Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de verborgenheid. God dat van eeuwigheid heeft bedacht en dat zijn Zoon in de volheid des tijds is gekomen. En dat we met Johannes de Doper mogen zeggen, zie het Lam Gods. En dat allen die oprecht in deze heiland geloven, behouden zijn. En allen die deze heiland verwerpen, zullen omkomen. Heb u die heiland al aangenomen? Hij wandelt in het gewaad van zijn woord. Hij komt bij u. Hij roept, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En ze volkomen zalig maken. Of volkomen zondaar. Echt, in hem is geen gebrek. Om met vrijmoedigheid de verborgenheid des evangelies bekend te maken. De meest hopeloze zondaar kan door deze heiland gered worden. De meest hopeloze zondaren worden ook door deze zaligmaker gered. Waarover ik een gezant ben in een keten. Opdat ik hetzelfde met vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk wie ook betaamd te spreken. Een gezant in de gevangenis. En ondanks dat Paulus in de gevangenis zit, hè. En ondanks dat de duivel denkt, nou die man zit mooi opgeborgen, nou kan hij niet meer zijn boodschap brengen in Efeze en in Antiochië en in Spanje en in Rome. Mooi daar. Dat was de duivel. Schrijft Paulus hier waarover ik een gezant ben. Ook daar in Rome. In een keten in de gevangenis. Opdat ik hetzelfde vrijmoedig mogen spreken. Wat bedoelt Paulus? Ook hierin heeft God zijn bedoeling. Als ik mijn roeping maar beantwoord. En ik getrouw ben in die boodschap te brengen, te schrijven of te dicteren aan degene die de brief schrijft, en ook aan de mensen die ik hier ontmoet. Want we weten natuurlijk, en dat blijkt uit de brief aan de Filippenzen, dat door de gesprekken met de soldaten van de keizerlijke garde het evangelie van de persoon van Christus ook zelfs in het keizerlijke paleis werd gehoord. Ik kan me zomaar voorstellen dat die soldaten onder elkaar zeiden, ja, we moeten er elke dag naartoe. Het is toch wel een beetje wonderlijke gevangene, die Paulus. Want hij heeft het voortdurend maar over de Heer Jezus. En het is zijn verlosser. En verder zit hij niet te mopperen en te chagrijnen. En hij scheldt ons helemaal niet uit. Integendeel, hij heeft het maar over dat grote heil. Wonderlijke man. Ja, zei hij tegen mij ook al. En zo werd dat evangelie op de allerhoogste plaats in de wereld toen, hè, in het hof van de keizer verbreid. En werden er ook daar mensen bekeerd die van het huis des keizers is. En dan komt Paulus tenslotte met het allerlaatste stukje van zijn brief. Dat begint bij vers 21 en eindigt dan bij vers 24. Eerst zegt Paulus dat hij deze brief die hij geschreven heeft gedicteerd. Dat is gewoonte in de oudheid, je dicteerde een brief. En er was een schrijver en die schreef het uit. Zo heeft Paulus de Romeinenbrief gedicteerd. En Tertius heeft die brief opgeschreven. Paulus dicteert die brief aan de Efeziërs. De Galatenbrief heeft hij trouwens zelf geschreven. Maar de Efeziërs heeft hij gedicteerd. En hij stuurt dan Tychicus, een van zijn dienaren, die we ook tegenkomen op de derde zendingsreis. Die stuurt hij naar Efeze om deze brief en ook wat er verder met de apostel aan de hand is aan de gemeente bekend te maken. Dus de inhoud van deze brief en daarnaast de persoonlijke omstandigheden van de apostel. Paulus schrijft ook, Tychicus, de geliefde broeder, en zal u dat bekendmaken, wat mij persoonlijk aangaat. De tweede Korinthebrief schrijft hij aan het slot daarover, hoofdstuk 10, 11 en 12. Hier doet Paulus dat niet en zegt hij, wat mij persoonlijk aangaat, dat zal Tychicus u wel vertellen. Paulus gaat dan verder en hij zegt dat hij Tychicus tot dat doel heeft gezonden en opdat uw harten zouden vertroost worden. Tychicus gaat met die brief van de Efeziërs naar Efeze. En naar dat gebied, Klein-Azië, westelijk deel van Turkije. En daar heeft Tychicus die brief van Paulus voorgelezen in de gemeente op de eerste dag der week. Die brieven werden gelezen. Die brieven werden overgeschreven, gekopieerd. En die werden elke zondag, elke eerste dag der week weer opnieuw gelezen. En Tychicus gaf er verder nog wat toelichting bij over de persoonlijke omstandigheden van de apostel. Door het lezen van Gods woord, door het lezen van de brief aan de Efeziërs, heeft ze dat evangelie in die heidense wereld als het ware weggebaand en is die boodschap van God en is die gemeente gebouwd. Dat geldt voor vandaag nog. Een gemeente wordt gebouwd doordat mensen het woord Gods horen. Doordat we in onze Bijbels lezen. Doordat we van dat evangelie horen. En dat u nooit nalaat voor uzelf, in uw dagelijkse omgang, dat zwaard van Gods geest te gebruiken. Want daardoor heeft de Heere zijn rijk door de eeuwen heen uitgebreid. En daardoor heeft hij zijn kinderen gevoed. En het is een puur Bijbelse gedachte. Die we hier dus ook weer vinden in de brief aan de Efeziërs. Dat wij gebonden worden aan het woord van God. Doet u elke dag aan Bijbelstudie. En dan bedoel ik niet dat we er nog 100 commentaren bij nemen. Uw Statenbijbel met kanttekening is wel genoeg. En probeer nou toch elke dag iets te verstaan van die woorden Gods en van die gedachten Gods. En probeer daar ook in te vorderen. Ja, zegt u, dat is dan allemaal maar hoofdwerk. Nou, er zijn slechtere dingen waar u mee bezig kunt zijn. Als u wat tijd heeft, bestudeer dan uw Bijbels. Want dat is echt Gods boodschap in deze wereld. En als u iets vindt, schrijf het dan op. De Heere zou het kunnen gebruiken. Ik las bij vader Brakel, dat is voorraad voor moeilijke omstandigheden. Dan krijgen we onderwijs uit het woord van God. En daarin bent u stevig gefundeerd. Dat is het enige goede fundament. Tychicus zal dus die brieven lezen en herlezen. En in die gemeente worden ze gelezen opdat hun harten zouden vertroost worden. Dan sluit Paulus af en hij dicteert nog steeds in vers 23. En hij wenst de gemeente drie dingen toe. In de eerste plaats vrede. Vrede met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn. We hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En in deze brief schrijft Paulus in het tweede hoofdstuk. Christus is onze vrede. Hij maakt vrede tussen verloren mensen en de hoge God. Vrede, zij de broederen en ook de zusters. Dat wordt in één begrepen, mannen en vrouwen. In de tweede plaats liefde. Dat ziet op de onderlinge verhoudingen en de innerlijke gesteldheid daarbij. De liefde, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, vergaat nimmer meer. Geloof, hoop en liefde. En dan tenslotte liefde met geloof. Het ware geloof. Wat ons verbindt en wat ons richt op God en Christus. Geschenken van God, de Vader en de Heer Jezus Christus. Maar ook een geschenk wat ons verbindt aan God. Het geloof is de band waardoor mensen verbonden worden aan de zaligmaker. Het is tegelijk ook de hand waardoor arme zondaren die zaligmaker zich toe-eigenen. Een band en een hand waardoor mensen worden verbonden aan de God van hemel en aarde. En dan tenslotte, en dat las ik bij een van de commentaren, vers 24. Tot en met vers 23 heeft Paulus gedicteerd. Vers 24 schrijft hij als het ware met zijn eigen hand. Soms schrijft Paulus dan in zijn brieven, de genade zij met u allen, amen. Genade betekent Gods gunst. Hier in de brief aan de Efeziërs voegt hij er nog iets aan toe. De genade, Gods ongehouden goedheid en dan alles wat God voor zijn kerk doet en God in Christus voor zijn kerk wil zijn, zij met u is bij u. Met al degenen die onze Heer Jezus lief hebben. En dat is een toevoeging die aan de ene kant ons iets wil leren. En aan de andere kant, en dat is wel aangrijpend, ook wil waarschuwen. Iets wil leren. Alle gelovigen hebben de Heer Jezus lief. Dat is de grondtoon van hun leven. U zegt misschien, ja, een gelovige heeft een diepe kennis van zijn ellende. En dat is waar. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest wordt hij bepaald bij zijn verlorenheid. Een gelovige heeft geleerd dat hij God kwijt is. En dat is ook waar. Want we hebben een breuk gemaakt tussen God en onze ziel. Een gelovige leest in de Bijbel en we hebben er net over gedacht. En dat is ook waar. Maar weet u waar het nou uiteindelijk in het leven van de gelovigen omgaat? Als op hun sterfbed ligt. Als het er werkelijk op aankomt. Als alles om hen heen wegvalt. Hebben ze de Heer Jezus van harte lief. Dat is de kern van hun leven. Dat is de essentie waar het allemaal op aankomt. Ook in die brief aan de Efeziërs en heel het evangelie. En dan liefde die alle verstand te boven gaat. Genade zijn met al degenen die onze Heer Jezus lief hebben. Dat is leerzaam. En ook, en daarom schrijft de apostel dat, een waarschuwing. Doet hij ook aan het slot van de eerste Korinthebrief. En ik heb wel eens meer gezegd. Wij denken altijd die Paulus, oh dat was zo'n fijne man en zo'n fijne dominee en zo'n fijne gast op mijn verjaardag en zo. Nou, dat zouden we allemaal wel eens graag die man willen ontmoeten. Ik ben bang dat dat nog wel eens tegen kon vallen. Want Paulus die komt aan het eind van die brief en dan ziet hij de gemeente van Efeze als het ware voor zich. Hij kent ze, want hij heeft daar 3 jaar gewerkt. Gepreekt. Hij ziet ze als het ware voor zich en dan nog 1 keer wil hij het zeggen. Alle die de Heer Jezus oprecht lief hebben. Niet iedereen die bijvoorbeeld belangrijk is in de burgerlijke maatschappij. Niet iedereen die zegt, maar ja, ik weet er een heleboel van. Niet iedereen die zegt, maar ik ben... Nee. Die de Heer Jezus lief hebben. Zoals de Heer dat vroeg aan Petrus. En we zondag hopen te overdenken. Iedereen die de Heer Jezus niet lief heeft. Die is een vervloeking. Zegt Paulus in de Korinthebrief. En hier herhaalt hij dat weer. Paulus wijst hier even op de ontzaglijke realiteit dat we bij de Bijbel leven. Dat we allerlei inzichten kunnen hebben, oppervlakkig of rechtzinnig. Maar dat ons de kern van de zaak zou kunnen ontbreken. Dat we de Heer Jezus niet oprecht lief hebben. En dan is het allemaal nog mis. Genade zij met al degenen die onze Heer Jezus lief hebben. Daar komt het voor u en voor mij echt op. En dan voegt hij er nog iets aan toe in onverderfelijkheid. Hij bedoelt aanhoudend. Dat ons leven als het ware stempelt. De mens heeft vaak zichzelf lief. Hij heeft misschien de wereld of een bepaalde godsdienstigheid lief. Gods kinderen krijgen de Heer Jezus lief. En dan niet maar eens af en toe. Maar dat wordt de diepe grondtoon van hun leven. Kent u nou ook dat leven? Dat er maar één is die u uiteindelijk redden kan. Dat er maar één is die u lief heeft. Heere, u weet. Alle dingen zijn Petrus. U weet dat ik u lief heb. En dan tenslotte het laatste woord. Amen. Paulus is oud geworden. Misschien hebben zijn handen vanwege bijvoorbeeld Parkinson of zo wel getrild. Zie terug in de hand. Amen, schrijft het. Hebreeuws woord. En dat betekent dit is waar en dit is zeker. Je hebt misschien ook wel eens problemen. Kent u nou ook dat hele tere leven? Het gebiddende leven. Dat u Heere nodig hebt. Ik kwam in het doorlezen van wat commentaren. Daar wil ik mee eindigen. Iets heel moois tegen. Iemand die vertelde over het gebedsleven. Hij zei. Hoe meer ik nou dat gebed beoefend. Doe. In praktijk breng. Des te meer opmerkelijke dingen gebeuren er in mijn leven. Dingen die ik eigenlijk niet zo goed kan verklaren. En hoe minder ik nou dat gebedsleven beoefen, des te minder van die opmerkelijke dingen gebeuren er. Gemeente. Hij wilde zeggen, God hoort het wel. Alleen kennen wij nou ook dat beoefende leven. Dan zullen ons ook dingen opvallen. En dan zal de Heer werken. Zonder twijfel. En als we dat beoefende leven niet kennen, dan wordt alles gewoon. En dan gebeurt er ook helemaal niks meer. dan raken we de Heere tenslotte kwijt. Bid, en u zal gegeven worden. Klopt, en u zal worden opengedaan. Amen. Psalm 60 en daarvan het 7e vers. Volgende week hopen we weer opnieuw een meditatie uit te spreken. En ik heb u al gezegd, ik hoop dan iets te doen naar het boek van de Richteren. En dan in bijzonder Gods handelingen in de tijd van onder andere Simson. Ik zeg dat bewust op deze manier, want het gaat natuurlijk in de Bijbel niet over Simson of Abraham. Het gaat over God die in een bepaalde periode laat zien hoe hij zijn heilsboodschap in deze wereld gestalte geeft. Het gaat om God en niet om de mens in de eerste plaats in de Bijbel. Dus daar hopen we de volgende keer dan over stil te staan. Tweede plaats, heb u vragen of opmerkingen, kunt u dat altijd even appen of mailen. Welkom, suggesties ook. En in de derde plaats, ik wens u allemaal wel thuis. En ik zwaai nog even naar de kinderen die meeluisteren. En ik wens ze ook een welterusten. Allemaal wel thuis.